Broeders en zusters, wij gaan vanavond naar Zacharia 4. Het gezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. En zo, denk ik altijd, want er was nog het een en ander. Maar we lezen eerst het hoofdstuk. Zacharia 4, vanaf vers 1. En de engel die met mij sprak kwam weder, en hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de heren der heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld? Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen. Genade, genade, zei dezelfde. Het woord des heren geschiedde verder tot mij, zeggende, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden, opdat gij weet dat de heren der heerscharen mij tot u lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des heren die het ganse land doortrekken. Verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen zeide hij, deze zijn de twee olijftakken, of de twee olietakken, welke voor de heren der ganse aarde staan. Tot zover dit eigenaardige visioen. Een visioen in dit keer met betrekking tot Zerubabel. Dat is wel aardig, want het vorige visioen had betrekking op Jozua. En deze twee die worden dikwijls in één adem genoemd, om de eenvoudige reden dat Jozua de hoge priester was in de dagen van Zacharia, in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En Zerubabel was de erfgenaam van de troon van David. Daar heeft hij weinig aan gehad, denk ik altijd, maar dat doet er nou verder niet toe. De lijn van erfgenamen ging in ieder geval door deze man. Er was weliswaar geen sprake van een koninkrijk, maar daarom kan er wel sprake zijn van een erfgenaam van de troon, uiteraard. En zo was het nou eenmaal. Maar zoals we vorige keer al gezien hebben, dat begrip, laat ik het anders zeggen, Jozua staat voor het priesterschap, want dat was hij, de hoge priester. Zerubabel is de vertegenwoordiger van het koningschap, maar samen zijn zij een uitbeelding van het koningschap en priesterschap, zoals dat één zou worden in de persoon van de Heer Jezus. Met andere woorden, zowel Jozua als Zerubabel zijn een beeld van de Heer Jezus Christus. De een uitdrukking geven aan zijn koningschap, de andere uitdrukking geven aan zijn priesterschap. Maar bij elkaar is het gewoon de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is net zoiets als het eenvoudige sommetje Mozes plus Aaron is Melchizedek, zeg ik dan. Precies hetzelfde verhaal. Mozes, voorstellende het koningschap, voorstellende, want hij was het niet, dus alleen maar voorstellende, net als Zerubabel in deze dagen. Hij stelt het alleen voor, hij was geen koning, maar hij was nu eenmaal de drager van het erfrecht. En in het geval van Mozes vinden we naast hem Aaron, die inderdaad de hoge priester is. En naast deze Zerubabel vinden we inderdaad Jozua, die de hoge priester is. Zo is het nu eenmaal. En in beide gevallen, zowel Mozes als en Aaron, als ook Zerubabel en Jozua, wordt er uitdrukking gegeven aan het nieuwtestamentische priesterschap, dan wel koningschap van de Heer Jezus Christus, zodat we op voorhand weten dat we hier visioenen hebben of profetieën met betrekking tot het nieuwe verbond in het algemeen, en dus in het bijzonder met betrekking tot de nieuwtestamentische positie van de Messias, de koning en priester, zoals aangekondigd in zoveel profetieën en zo ook hier. Maar voordat de man genoemd wordt, voordat Zerubabel genoemd wordt, krijgen wij een ingewikkeld visioen. Ik had natuurlijk thuis even moeten kijken of niet iemand er ooit een tekening van gemaakt heeft van wat hier gezien werd. Het is altijd een aardige sport, zeg ik altijd, hè? Het maken van tekeningen, uitbeeldingen van de visioenen. In de praktijk heb ik het ook wel eens geprobeerd, maar het lukt nooit. In de eerste plaats kan ik helemaal niet tekenen. En in de tweede plaats, de beschrijving is zodanig dat ik niet zou weten hoe het getekend moet worden. En zodra het door een ander getekend wordt, heb ik ook altijd kritiek. Dan zeg ik altijd, ja, dit is niet goed en dat is niet goed. Maar je krijgt het nooit helemaal goed. Het lukt namelijk niet, hè. Wat hier uitgebeeld wordt, is in het beginsel niet zo moeilijk. Al moet ik zeggen dat de formulering hier en daar wat misschien ongelukkig is. Het zal ook wel door de vertaling komen. Maar in eerste plaats gaat het erom dat Zacharia opgewekt werd uit zijn slaap. Het is een blijvende nachtgezichten van Zacharia. Maar of hij nou helemaal wakker was, dat wil ik afwezen. Hè. Maar in ieder geval, hij werd opgewekt uit de slaap. Er staat er ook uitgebreid, hè. En wat dat betekent is makkelijk genoeg. Want de opwekking uit de slaap is of de uitdrukking van opstanding uit de dood. Dat kan. En dat is het eigenlijk altijd, moet ik zeggen. Maar daarna is het ook zo dat dezelfde situatie van slaap en daarna het ontwaken ook een uitbeelding kan zijn van de situatie van Israël. Wat zou slapen, bij wijze van spreken dan, gedurende onze tegenwoordige bedeling. En wat inderdaad na twee dagen en op de derde dag uit die slaap zou ontwaken, dan wel uit de dood zou opstaan. Beide formuleringen komen we in de Bijbel tegen, dus we hoeven er geen enkel probleem mee te hebben. Betekent gewoon dat deze opwekking uit de slaap uitdrukking geeft, hetzij aan de opstanding van Christus en wat er daarna volgt, want het gaat er natuurlijk om wat daarna volgt, of het is de uitbeelding van hoe een einde komt aan onze tegenwoordige bedeling, de bedeling der verborgenheid, en hoe in de toekomst alsnog Israël zal ontwaken, of zelfs hoe de Heer zou ontwaken, want de schrift stelt het ook nog zo voor alsof de Heer nu slaapt in deze dagen. In onze bedeling, de dagen van de verborgenheid, zal ik dan maar zeggen. Maar daar houdt het verband mee, maar dat is op zich natuurlijk niks bijzonders. Want we komen dat zo vaak tegen in de profetie. Goed, nou dan even naar vers 2. Hij zei het op mij, wat ziet gij? En ik zei, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar. Dan is er niks mee mis, denk ik altijd. Want als ik in de Bijbel een kandelaar tegenkom, is hij van goud. Want zonder erbij na te denken, moet ik zeggen, als ik een kandelaar tegenkom, dan denk ik aan de grote kandelaar, de menorah, zoals die deel uitmaakte van wat ik altijd maar noem de inventaris van de tabernakel en later van de tempel. De zevenarmige gouden kandelaar, waarvan we de exacte afmetingen niet kennen, maar wat we ervan weten is dat het zeven armen waren, dat wil zeggen één centrale schacht en aan weerszijde drie armen, en verder was hij helemaal van goud, en de meest oorspronkelijke was geloof ik van één talent zuiver goud, als ik het goed herinner, en dat was het dan, meer weten we er niet van. Maar het hoeft ook niet, want wat het uitbeeld is natuurlijk makkelijk genoeg, dat hoeft ook eigenlijk nauwelijks gevraagd te worden, maar het staat zelfs in de loop van dit hoofdstuk. Beetje onopvallend, maar het bevestigt gewoon wat wij al lang geacht worden te weten. Een gouden kandelaar wordt geacht licht te dragen, licht te verspreiden. De kandelaar is feitelijk niet anders dan een soort statief waarop de lampen immers staan. Of een statief dat de lampen omhoog moet houden, zo kun je het ook nog zeggen. En de kandelaar is daarmee een uitbeelding van het werk van de Heilige Geest. Daar komt het op neer. Licht en geest hoort sowieso bij elkaar. En wat de kandelaar uitbeeldt is inderdaad dat de Heilige Geest, dat wil zeggen de Geest van God, zijn werk zou doen en licht zou brengen in een duistere wereld. Of zelfs licht zou brengen in Israël. Of meer specifiek in onze bedeling, licht zou brengen in de harten der mensen. En moeilijker is het niet. Je spreekt dus inderdaad van het woord Gods zoals dat verspreid zou worden, want het woord Gods is licht in elk geval. En dat is altijd zo de hele Bijbel door. Als sprake is van een kandelaar, een licht, een lamp of wat het maar wezen mag, gaat het altijd in hoogste instantie over het werk van de Heilige Geest. En in de praktijk gaat het om de verspreiding van het woord Gods. En dat is het werk van de Heilige Geest nou eenmaal. Al was het maar omdat het woord Gods, de schrift namelijk, door de geest is voortgebracht, zoals op vele plaatsen natuurlijk gezegd wordt. Nou, dan gaan we verder. Een geheel gouden kandelaar, dat zal ook duidelijk zijn dat die van goud is, want goud spreekt nou eenmaal over eeuwigheid in het algemeen. En meer in het bijzonder spreekt goud over koningschap en priesterschap, wordt dikwijls gezegd, maar dat is eigenlijk niet iets nieuws. Waar het om gaat is dat het spreekt over eeuwige dingen en dus over het koningschap, zowel als priesterschap, naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Het spreekt over een eeuwig verbond en over een eeuwig koninkrijk, omdat het over eeuwige dingen spreekt. Dus een geheel gouden kandelaar en er staat er, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd. En hoofd betekent gewoon top, hè. Dus ergens boven die zevenarmige kandelaar, want daar had ik het op, ziet hij dat kruikje. Waar dat kruikje aan hangt of waar het op staat, staat er niet bij. Maar in een visioen hoeft het ook nergens op te staan of ergens aan te hangen. Mag het er ook gewoon boven zweven, maar het is er boven. En wat het oliekruikje boven die kandelaar doet, dat lijkt me ook nogal voor de hand te liggen. En ik zeg dat bij voorkeur op voorhand, want het maakt het lezen een stuk gemakkelijker. Ook al begrijpen wij wellicht niet helemaal de zinsconstructie. Maar ja, als ik daarmee bezig moet houden, dan wordt het toch taal in plaats van Bijbelstudie, denk ik altijd. En dat hoeft nou ook weer niet. Wat een oliekruikje doet, is makkelijk genoeg. Dat is uiteraard het brandstofreservoir voor deze kandelaar, dan wel voor de lampen die op deze kandelaar staan. Voor de goede orde, een kandelaar is dus niet een lamp. Hoewel de woorden door elkaar gebruikt kunnen worden, want zo werkt dat in de taal nou eenmaal. Een kandelaar is het statief waarop de lamp staat. Dus daar houd ik het op. Hè. Maar er staat hier ook, hoor. Er staat gewoon een oliekruikje boven deszelfs hoofd of top, hè, erboven. En zijn zeven lampen daarop. En er zijn natuurlijk altijd mensen die dan willen lezen dat zeven lampen staan op het oliekruikje. Maar dat lijkt me, hè, niet getuige van enige goede wil. Je moet die dingen lezen begrijpend. En dan hebben we dus een kandelaar waarvan verder niks vermeld staat, behalve dat hij van goud is. Maar als er zeven lampen op staan, is het dus een zevenarmige kandelaar, kennelijk. Want dat is zo gebruikelijk in de schrift. Dus een kandelaar met zeven lampen en daarboven één oliekruikje. En het zal duidelijk zijn dat de lampen gevoed worden vanuit deze kruik. Vanuit dit reservoir. Maar er staat er ook, want er staat die lampen hadden zeven en zeven pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. Of het nou 14 pijpen waren of niet, dat weet ik nooit helemaal zeker. Want het is mij gewoon uit de taal niet helemaal duidelijk. Maar waar het om gaat is gewoon dat de lampen met pijpen, leidingen namelijk, verbonden waren met het oliekruikje. En moeilijker is het niet. Of, ja, met het oliekruikje. U weet toch hoe het is met lampen, olielampen. Normaal gesproken is het een soort schaaltje van oudsher, zal ik maar zeggen, waar aan de ene kant een pit uithangt. Hoe heet het, een pit? Is er een ander woord voor? Een lont? Het is toch geen bom? Een zevenklapper? Nee, toch? Hè? Nou ja, loop je tegen oud jaar. Nee, een pit heet dat toch, hè? Ja. Ik weet ook niet meer om. Hè? Een lampenpit. Ja. Ja, dacht ik. Ik vraag me af of er niet een ander woord voor is. Maar wat hebben wij in het oliestel? We hebben geen oliestel. Oh. Nou goed. Maar dan hangt een pit uit. Aan de ene kant hangt het uit dat schaaltje, zal ik maar zeggen. De andere kant hangt in het schaaltje met olie. En dat is het dan. En het uitstekende deeltje wordt in brand gestoken, zal ik maar zeggen. En zo heb je een heel eenvoudige lamp. Dat is dan dat. Moeilijker is het niet. Hm? Toch? Het is een heel makkelijke methode. Je kan er tenminste ook bij als die pit bijgewerkt moet worden enzovoorts. Hè? Dus ik vind met kaas altijd lastig. Moet je afknippen, valt die punt ergens op je tafellaken. En weet je, geknoeien met olie enzovoorts. Heb ik laatst eens gezien. Maar... nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Dit is gewoon een heel eenvoudige constructie. Maar de gedachte is dat deze lampen wel normaal gesproken in zichzelf een oliereservoir hebben. Maar in dit geval worden deze lampen inderdaad gevoed vanuit één kruikje. Het brengt ons via die leidingen dan, zal ik maar zeggen. Op een of andere wijze loopt die olie uit de gemeenschappelijke kruik, maar zo naar die lamp enzovoorts. Zodat de lamp ook nooit bijgevuld hoeft te worden, is de gedachte. Dat heb ik eens nagevraagd aan enige maagden. Ja, die hadden daar problemen mee, want hun lampen gingen uit. Alle 10. Toch? En wat het voorstelt is dus heel gemakkelijk. Waar het om ging bij die, in die gelijkenis van die 5 wijzen en 5 dwaze maagden met die 10 lampen, is gewoon dat die lampen uitgingen, want het veronderstelt inderdaad het licht van het oude verbond. En dat is een zeer betrekkelijk licht, heb ik eens nagelezen in 2 Korinthe 3. Dat wil zeggen, als het helemaal overgaat, is maar heel weinig licht. En dat kun je uitdrukken door te zeggen dat de lampen erg weinig licht verspreiden. Maar je kunt ook, dat ook uitdrukken door te zeggen dat die lampen een keer uitgaan, dat het opraakt. Dat wil zeggen, ze verspreiden wel licht, maar ze doen dat maar voor korte tijd en voor beperkte tijd dus. Dat is een perfecte beschrijving van het licht van het oude verbond, zoals dat heet. De betrekkelijke heerlijkheid, de beperkte heerlijkheid, het beperkte licht van het oude verbond. En als ik zeg licht, ben ik geneigd me te excuseren, want in veel gevallen heet het niet licht, maar heet het schaduw. En dat betekent ook dat er licht is, maar het zegt meteen dat er maar weinig licht is. En dus is het wat moeilijker om in dat licht te wandelen, maar het kan. Maar hoe dan ook, de lampen, ik heb het over die gelijkenis uit Matthäus 25 voortgemaakt dan, die lampen van die maagden gingen uit. Dat was ook te verwachten, want stelt gewoon voor de wet, wordt trouwens ook voorgesteld doordat het ging om 10, stelt voor de wet, namelijk het oude verbond, de lampen gaan uit, maar de bedoeling was dat men inderdaad een kruikje met olie bij zich zou hebben. Dat is het verhaal. En wat dat voorstelt is makkelijk genoeg. Als de lampen waarvan de olie opraakt in een beeld zijn van het oude verbond, dan is het kruikje wat ze bij zich hadden uiteraard een beeld van het licht van het nieuwe verbond. En moeilijker is het niet. En als men niet verder komt dan het oude verbond, dan komt men de koninkrijkszaal, of zullen we gewoon zeggen het koninkrijk, dan komt men de koninkrijkszaal, dat is voor Jehovah's getuigen die dit bandje luisteren, dan komt men de koninkrijkszaal niet binnen. Dit was de bruiloftzaal, maar het is een beeld van het koninkrijk, dus ik vat het altijd samen als koninkrijkszaal, dat is een bestaand woord, niet waar. Maar men komt er niet binnen op grond van het oude verbond, zo is het nog eenmaal. En dan kan men wel zeggen, ja, in uw naam hebben wij, ja, dat is onder de wet, maar dat werkt niet. En dus de kruik met olie is een beeld van het nieuwe verbond. En waar in die gelijkenis de dames zelf voor de olie moesten zorgen, bij zich moesten hebben, moesten zorgen dat de lamp aanbleef, daar wordt het hier in Zacharia 4 op andere wijze geregeld, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Deze lampen namelijk gaan nooit uit, want ze zijn verbonden met het kruikje. De reservevoorraad, zal ik maar zeggen. En dus spreekt het niet van het betrekkelijke licht van het oude verbond, maar het spreekt in één keer over het licht wat blijft. En als je voor licht leven invult, kan je meteen zeggen eeuwig leven. Eeuwig licht is een vreemde uitdrukking, maar het is het toch, hè. Het is een licht wat nooit uitgaat, het spreekt over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Maar dat zei ik al, dat komt ook al tot uitdrukking in vers 1. Hij wekte mij op. Gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. Dat spreekt over opstanding uit de dood en dus het aanbreken van het nieuwe verband. En wat Zacharia ziet, is dus een kandelaar. De menorah ziet hij feitelijk. Maar nu zijn de lampen verbonden met die ene kruik, een oliekruikje. En de lampen worden permanent, dus blijvend, uit dit oliekruikje gevoed. En voor degene die bang is dat het kruikje nou ook nog leeg raakt, want je denkt wat af, nietwaar, wordt ook nog uiteengezet hoe het komt dat die kruik niet leeg raakt. Het is een prachtige symbolische voorstelling, hoor. De beeldend kunstenaar kan er zich op uitleven. Heel, heel mooi symboliek. Want er staat, vers 3, en twee olijfbomen daar levens. Daarnaast dus gewoon, er stonden twee olijfbomen naast. Eén ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En dan staat er vervolgens dat Zacharië vraagt, wat zijn deze dingen? Want het idee is dat die olijfbomen inderdaad meteen de olie verzorgen voor het kruikje. En via het kruikje gaat het naar de lampen enzovoorts. Dus gewoon verse olie rechtstreeks van de boom. Dat is het. He? Later wordt het goud genoemd in plaats van olie, overigens. Blijkbaar. En dus heet dit het visioen van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Voordat het verklaard wordt, krijgen we een uitgebreid verhaal. Want er wordt wel gevraagd, mijn heren, wat zijn deze dingen? In vers 4. En dan is weer de vraag, weet je dat niet? En dan zegt Zacharië weer, nee, dat weet ik niet. En het antwoord wat dan komt, is niet het antwoord rechtstreeks op de vraag, maar er komt een heel ander verhaal. Er wordt dus iets aan toegevoegd, aan dit visioen wat Zacharië zag. Want dan is het antwoord in vers 6, dit is het woord des Heren tot Zerubabel zeggende, niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heren der Heerscharen. Zal het geschieden, staat erbij, ja natuurlijk. Kun je ook weglaten, want er kan niks anders, geen andere betekenis aan gegeven worden. Hè? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Daarmee wordt dus gezegd dat het hele visioen als zodanig een uitdrukking is van het werk van de geest. En dus het werk van de kracht Gods, maar dat is wat het is uiteraard, de geest. Maar tegelijkertijd staat er uitdrukkelijk bij wat het niet is. Namelijk, het is niet de uitbeelding van, even kijken, waar stond het, vers 6, nee vers 7, ja vers 6. Het is niet de uitdrukking van kracht in de zin van geweld. Kracht is het natuurlijk toch, als er licht is, dan betekent dat energie. Als er warmte is, betekent dat energie en dus inderdaad kracht. Maar er staat niet door mijn kracht, of niet door kracht, nog door geweld. Kracht in de zin van geweld. Dat is het dus niet, dat drukt het niet uit, maar door mijn geest. En het betekent gewoon dat het werk Gods, voor zover het hier bedoeld wordt, althans, voor zover het hierover gesproken wordt, het werk Gods onder het nieuwe verbond niet zal plaatsvinden door geweld, maar het zal plaatsvinden door de geest. En in de praktijk betekent het dus ook dat God zijn werk zou doen terwijl niemand het merkt. In het verborgene dus. Want geestelijke dingen zijn dingen die niet gezien worden. En als er uitdrukkelijk bij staat, niet door kracht noch door geweld, betekent het dus inderdaad dat uitwendige kracht, geweld, inderdaad geen enkele rol in het verhaal speelt. En dus is dit een visioen van het werk Gods onder het nieuwe verbond. En wel voor de definitieve openbaring van zijn koninkrijk. En dan heb ik het nog niet eens over Zerubabel zelf. Want er wordt natuurlijk nog het een en ander aan toegevoegd. Maar dit moet voldoende zijn om te begrijpen dat dit een visioen is aangaande het werk Gods. Dan wel het werk van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Zerubabel en Jozua, namelijk het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alvorens zijn koninkrijk op aarde zal baanbreken, want het kan niet ontkend worden dat als dat koninkrijk op aarde komt, gebeurt het wel degelijk door geweld. Kracht en geweld. De Heer zal ten strijde uittrekken, weet u wel, hij zal alle heidenen verzamelen tegen Jeruzalem, de stad zal verwoest worden, en noem maar op. En ik roep maar even, grote verdrukking, roep ik er even tussendoor, en dat moet voldoende zijn. Dat is kracht, namelijk geweld. Rampspoed dat over Israël en vervolgens over de volkeren komen zou. Ten einde de openbaring van het koninkrijk van Christus te bewerkstelligen. Maar dit visioen houdt zich daar niet mee bezig. Houdt zich bezig met andere dingen. En dus houdt het zich bezig niet zozeer met de openbaring van het koninkrijk. Maar het houdt zich bezig met de dagen waarin dat koninkrijk verborgen is. Maar waarin de Heer wel degelijk zijn werk zou doen. De koning, Zerubabel. En van mijn part, Jozua, de hoge priester. Maar eerst ga ik even verder. Want het verhaal houdt hier min of meer op. Want daarna volgt er een hele reden over. Vers 7. Wie zijt gij, o grote berg, voor het aangezicht van de Zerubabel zult geworden tot een vlak veld, want hij zal de hoofdsteen, wat het maar wezen mag, voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde, enzovoort. Dat is bepaald cryptische taal en dus inderdaad nogal geheimzinnig, verborgen of hoe het maar heten mag. En eigenlijk is het natuurlijk gewoon zo dat in dit soort uitspraken, ik zeg, elke keer als ik ze tegenkom zeg ik het er ook bij, in dit soort uitspraken wordt juist gesproken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het zijn van die vage termen waar je niks mee kunt en je hoopt ergens in een of ander bijbelgedeelte een nadere verklaring van zo'n schrift plaats te vinden en zo hoort het ook. Ik zou in dat verband natuurlijk maar weer eens moeten wijzen op de aardige uitspraak van 1 Petrus. Nee, 2 Petrus. 2 Petrus die zegt, wij hebben het profetisch woord. En dan roept meteen iemand, ja dat is waar, maar je kunt er geen kant mee op. Of je kunt er alle kanten mee op, je hebt er niks aan, want iedereen denkt er verschillend over. En het is zo verschrikkelijk onduidelijk. Maar Petrus zegt, wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. Let op, zeer, zeer vast, niet vast, maar zeer vast. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, indien gij daarop acht hebt. Dit eerst wetende, ik sla een tussenzin over. Dit eerst wetende, regel 1 bij de verklaring van de profetie. Dus, dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Want, zegt hij, de profetie is niet voortgebracht door de wil van mensen, maar vele mensen, door de geest van God gedreven zijnde, hebben deze profetieën voortgebracht. En dat betekent dus dat men die profetieën niet op zichzelf, dat die profetieën niet op zichzelf staan en dat men ze ook niet op zichzelf staand mag verklaren. Heeft ook geen enkele zin, men komt dan nergens of overal. Wat men zou doen is schrift met schrift vergelijken, profetie met profetie vergelijken. Dat is meer een Bijbelse uitdrukking eerlijk gezegd, maar het is hetzelfde natuurlijk. Men zou profetie met profetie vergelijken en dan komt men vanzelf tot ontdekking dat de ene profetie de andere verklaart. Zo is het nog eenmaal. En aangezien er nogal wat zijn in het Oude Testament die op zich onverklaarbaar zijn, krijgen wij dus ook enige nieuwtestamentische profetie die ons, die eigenlijk maar één doel heeft, zeg ik altijd. Want wat wij noemen nieuwtestamentische profetie, schriftgedeelte namelijk als 1 Thessalonicenzen 4 en 5, ik noem maar wat, hè, 2 Thessalonicenzen 2, Matthäus 24 en 25, het hele boek Openbaring, al die nieuwtestamentische profetie doet in wezen niks anders dan oudtestamentische profetie verklaren. Want al die nieuwtestamentische profetie, die hoofdstukken die ik nou noem, daar kun je niks mee als je niet in de gaten hebt dat er commentaren zijn op de oudtestamentische uitspraken van in bijzonder Daniël, maar natuurlijk ook enige andere profeten. En zo gaat het. Men moet schrift met schrift vergelijken om eruit te kunnen komen. Maar het is met opzet kennelijk zo geconstrueerd. Want de bedoeling is inderdaad niet dat iedereen weet wat er gaat gebeuren of wat God zal doen. De bedoeling is dat het slechts bekend is aan degene die het aangaat. Aan degene die de Heer zelf daartoe verkoren heeft. En het is een heel eenvoudig systeem overigens. Betekent dat je er nogal wat voor moet doen om profetieën te begrijpen. Dat is ook precies de bedoeling. Zodat een ongelovige er sowieso niet aan begint. Dat kan trouwens niet eens. Want als je niet ervan uitgaat dat het woord Gods is, kom je niet eens op het idee om schrift met schrift te vergelijken. En om openbaring te leggen langs Daniël. Ik noem maar wat, hè. Maar goed. Maar dit is zo'n vraag. Wie zijt gij, o grote berg? Ja, dat zouden wij ook wel eens willen weten. Enzovoorts. En wat is dat eigenlijk? De dag der kleine dingen. Waar zeven zich verblijden zullen. Als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Nee, dit was vers 10. Ik bedoel, dat zijn bijzonder vage uitspraken, cryptische uitspraken eigenlijk, moet je zeggen, want dat betekent dat die uitspraken het een en ander verbergen. En zo hoort het ook, hè. Maar het bevestigt natuurlijk, zelfs dit soort uitspraken bevestigen dat het gaat over wat wij dan inmiddels kennen als de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Wel degelijk het Koninkrijk der Hemelen, wel degelijk dus het Nieuwe Verbond, wel degelijk het Messiaanse Rijk, maar over, het gaat dan toch over dagen waarin dat Rijk nog niet geopenbaard is. Ik kom er straks op terug. Want het punt is natuurlijk dat Zacharia zelf ook nogal ontevreden is, al is dat misschien niet het goede woord, maar ontevreden is over het antwoord op zijn vraag. Want het enige antwoord wat ik kreeg was, nou, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Punt. Zo van, dit is een beeld van de werking van de geest. En, maar daarna is Zacharia er ook niet te erg tevreden. Of bevredigd moet je dan wellicht zeggen. Want in vers 11 staat dan weer, verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? Je krijgt de indruk dat Zacharia dan toch begrepen heeft dat de kandelaar en de lampen erop een beeld is van de geest dus, hè. Dat is trouwens betrekkelijk eenvoudig om dat te begrijpen. Maar dus vraagt hij nu naar die twee olijfbomen. En dan staat er in vers 12, en andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten. Nou schijnen het weer twee kruikjes te zijn. Ik kan het met mezelf ook niet eens worden of het er één is of twee, maar ik heb er ook verder geen problemen mee. Mogen er voor mij twee zijn. En zelfs is wel toe te lichten waarom het er eerst één is en waarom het bij een tweede gelegenheid inderdaad aangeduid wordt als twee kruikjes. Maakt weinig uit. En bovendien, of die twee olijfbomen nou een olie geven, elk aan één kruikje en het loopt vervolgens naar die lampen toe. Of het loopt meteen samen in één kruik, maakt weinig uit. De optie die ik heb, is dat het gaat om twee kruikjes namelijk. Dan heb je namelijk ook een oplossing voor het probleem van vers 2. Namelijk 7 en 7 leidingen. Dan heb je één boom ter linkerzijde waarvan de olie verdwijnt in één kruikje. En van dat kruikje gaan 7 leidingen naar de 7 lampen. Maar aan de andere kant heb je nog zo'n boom met ook één kruikje. En van dat kruikje gaan ook 7 leidingen naar de 7 lampen. Heb je dat? Kunnen ze je voorstellen? Het loopt toch bij elkaar. Of het nou meteen in één kruikje bij elkaar loopt en dan 7 leidingen en 7 lampen. Of het komt in 2 kruikjes en van elk van die kruikjes gaan 7 leidingen en 7 lampen. Maakt voor mij niet uit. Het blijft hetzelfde. De lampen branden op de olie uit de beide olijfbomen. En moeilijker is het niet. En waarom er 2 zijn wellicht, daar hebben we het nog wel eens over. In ieder geval waarom er 2 olijfbomen zijn. En dat is dan tevens de verklaring waarom er eventueel 2 kruikjes zijn. Goed. Maar daar kom ik op, want er staat hier. Trouwens, ik moet nog wat zeggen. Wat dacht u waarom de vraag steeds 2 keer gesteld moet worden? Het is misschien ontgaan, maar het gebeurt wel, hè? Want in vers 4 is de eerste vraag... Mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? Een volkomen overbodige vraag natuurlijk. Hè? Gelukkig, dat hoef ik niet uit te leggen. En dan staat er, en ik zei dit, nee mijn heren, dus dan is de vraag 2 keer gesteld, hè? Toch? Nou goed, dat gebeurt later ook. In vers 11, wat zijn die 2 olijfbomen? En dan andermaal, in vers 12, wat zijn die 2 takjes der olijfbomen, welke in de 2 gouden kruiken zijn die goud van zich gieten. Gouden kruiken zal het wel zijn, en ze gieten goud van zich, maar dat is kennelijk de aanduiding van de olie die ze van zich gieten. En waarom zou de olie niet goud zijn? Wat voor kleur heeft olijfolie eigenlijk? Van goud, dan heb ik het toch. Ja, anders zegt iemand, nee, dat is groen. Dus nou vraag ik het u maar even, hè? Je weet je veel, hè? Maar inderdaad, goudkleurig. En zo hoort het ook. Want olie is een beeld van de geest en die is eeuwig. Het is inderdaad een beeld van eeuwig leven dat er goudkleurig is. Dat ligt voor de hand uiteraard, hè? Zo hoort het, zou je zeggen. En zo was het dus ook. Nou goed. En dan weer, hij sprak tot mij, zeggende, vers 13, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heer. Nou, is de vraag dus een keer of vier minstens gesteld. Vijf, misschien zelfs wel. En dan is het enige antwoord wat er komt in verband met de olijfboom en olijftakjes. Deze zijn de twee olietakken welke voor de heren der ganse aarde staan. En dat betekent dus niks. Dat betekent helemaal niets. Of wel? Je moet van heel goede huizen komen, denk ik, om dat te begrijpen. Het is te begrijpen, hoor. Het is te begrijpen. Maar kijk, als er staat deze zijn de twee olietakken, ja, dat hadden we al gedacht. De vraag was ook niet, wat zijn dat voor dingen? De vraag was, wat zijn deze olietakken? En het antwoord is, dat zijn olietakken. Dus dat is geen antwoord. En welke voor de Heer der ganse aarde staan, dat zal ook wel zo wezen, want het is een visioen van Gods wegen, dus het heeft iets met God zelf te maken enzovoorts, en met zijn geest. Dus op die manier zegt het weinig. Ja? Totdat wij begrijpen dat de uitdrukking voor de Heer der ganse aarde staan, of voor de Heer staan, dat dat gewoon een min of meer vaste uitdrukking is, ter aanduiding van diegenen die in het bijzonder de Heer dienen. Mozes stond voor het aangezicht des Heren, Aaron stond voor het aangezicht des Heren, alle priesters staan voor het aangezicht des Heren, in het bijzonder de priesters. En dat betekent gewoon dat zij hem dienen. Ik geloof dat de uitdrukking ook in Openbaring gebruikt wordt, als ik me niet vergis. Maar het doet weinig ter zake. Maar de uitdrukking op zich moet duidelijk zijn. En dan betekent het dat deze twee olijfbomen dan wel deze twee olijftakken uitdrukking geven aan twee, een dubbelheid, en twee die de Heer dient. Een stel dus, wat de Heer dient. En dan gaan we nog even verder. Als men de Heer dient, wat doet men dan? Waaruit bestaat de dienst aan de Heer in de eerste plaats? Wat rangorde betreft bedoel ik. Hè? Wat is het belangrijkste in de dienst van de Heer? Wat denk je? Ik heb het al voorgezegd. Ik zeg, het is een term die gebruikt wordt voor de priesters. Wat doet men dus? Het woord brengen, ja. Dat is de verantwoordelijkheid van de priesters immers. Als men God dient, dan moet men zijn woord doorgeven. Hoe dan ook. Dat geldt voor de profeten net zo goed. Dat geldt voor de koningen net zo goed. Maar het is specifiek de verantwoordelijkheid van de priesters om het woord Gods niet alleen te ontvangen, maar om dat woord Gods inderdaad te bewaren en vervolgens te onderwijzen. De lerende priester, weet u wel, uit de Bijbel. Dat is een priesterlijke functie. En voor zover Christus priester en zelfs hoge priester is en het altijd blijft, is dat omdat hij het woord Gods is. Is. En dus ook het woord Gods brengt. Want is het woord Gods. Vandaar dat het Johannes-evangelie uitgebreid de Heer Jezus beschrijft in zijn functie van hoge priester van het nieuwe verbond. Ja, op voorhand, nou en? Afgezien van dat de Heer natuurlijk in geen enkel evangelie zoveel aan het woord is als juist in het Johannes-evangelie. Mag het alsjeblieft, hij is het woord Gods volgens 1 vers 1. En juist in het Johannes-evangelie spreekt de Heer Jezus over zijn toekomstige hoge priesterlijke functie. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Kortom, wat deze olijftakken of olijfbomen uitbeelden, voorstellen, is twee dienaren, het kan er ook één zijn, maar dan wordt hij dubbel voorgesteld, dienaren Gods, boodschappers Gods. En ik kan dat natuurlijk makkelijk zeggen, want ik heb even gekeken hoe het verhaal afloopt. Ja, ik zoek nou even in mijn Bijbel of men zo vriendelijk geweest is om er een verwijzing bij te zetten naar Openbaring 11. En dat heeft men niet gedaan. Ja, vreemd hè. Ik begrijp nooit wat voor filosofie daar aan ten grondslag ligt. Nou, het zal wel zo wezen dat men zegt van degene die Openbaring schreef heeft gebruik gemaakt van Zacharia. En andersom uiteraard niet. Zoiets zal het wel wezen. Ik vind dat vaak hoor. Dat de heen en weer verwijzing er niet is. Maar in ieder geval is het zo dat Zacharia 4, wat beter verklaard wordt in ieder geval, via Openbaring 11, waarboven staat in mijn Bijbel de twee getuigen Gods. Nou, dat bedoel ik. En dan heb je meteen het antwoord op de vraag, wat zijn die twee olijfbomen, wat zijn die twee olijftakken? De twee getuigen gods, degene die het woord gods brengen. Want dat is wat de olijfboom voorstelt. Dat heb ik trouwens niet slechts uit Openbaring 11, maar ook uit Romeinen 11. De olijfboom. Een tamme en een wilde, maar goed. Misschien ook wel een linkse en een rechtse. Andersom dan een rechtse en een linkse. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar een olijfboom. Want dat is de uitbeelding. Laat ik het nou in één keer proberen goed te zeggen. De olijfboom geeft uitdrukking aan de functie van getuige. Is de uitdrukking van de functie van de priester. Beeld uit degene die het woord gods brengt. Dat is een olijfboom. Hij brengt immers olie voort. Brengt immers eeuwig leven. Dat is wat het is, hè. Goed. Openbaring 11 dan. Mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. Dat is ook wel aardig, omdat in Zacharia, maar ik weet nooit in welke volgorde ik het bespreken moet, omdat in Zacharia 4 ook sprake is van meetwerktuigen. Dat heb je misschien niet gezien in uw vertaling, maar dan zeg ik, er is in elk geval sprake van de bouw van een tempel in Zacharia 4, en dat lijkt me voorlopig wel even voldoende. Dat is voldoende, hè? We spraken van de bouw van de tempel. Zerubabel namelijk, die, van wie gezegd wordt dat zijn handen dit huis hebben gegrondvest. Vers 9 van Zacharia 4. Want dat is de verwijzing naar de tempelbouw in de dagen van Zacharia. Goed. Nou, in Openbaring 11 staat, mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op. Leuk, hè? Dat het ook begint met sta op. Word wakker, opstaan. Ook een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond begint. Met opstanding. Bij de geboorte. Sta op. En meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Alleen meet de voorhof niet. Want het is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Vrij concrete profetie. Maar de aardigheid is dat deze profetie uit Openbaring 11 net zo begint, min of meer, als die van Zacharia. En ook verband houdt met tempel en met tempelbouw. Want wanneer, dat is eigenaardig, dat gebeurt nu nog steeds. Wanneer wordt een bouwwerk opgemeten? Wanneer wordt tonroerend goed opgemeten? Zodra het klaar is. Zodra het gebouwd is. Zodra het klaar is. Wordt het gemeten, want het moet ingeschreven worden in het kadaster. Dat is voor de belasting onder andere. Maar dat doet er nou niet toe. He? Dat is waar. Dus het wordt gemeten als het klaar is, want het moet ingeschreven worden. En dat hangt weer samen met het eigendomsrecht. Dus een meting van onroerend goed heeft alles van doen met het eigendomsrecht. Dat is waar het om gaat. Moet ingeschreven worden en dan kunnen akten gemaakt worden, ook met betrekking tot eigendomsrecht. Dat is waar het om gaat. Hè? Nou, en Openbaring 11 gaat daar ook inderdaad over. Meet de tempel en degene die daarin aanbidden, zodat eigenlijk gemeten wordt degene die aanbidden in de tempel, want dat is de gedachte. Waarna de volgende vraag is, even snel dan, hè. Waarna de volgende vraag is, waar is de tempel een beeld van? Van de gemeente worden wij geacht meteen te zeggen, omdat dat het dichtst bij ons ligt. En zo is het natuurlijk ook. En als dus de tempel gemeten wordt, ten behoeve van het eigendomsrecht en het kadaster enzovoort, waar is het dan een beeld van? Van de opname van de gemeente. Nou ja, je kunt natuurlijk beter zeggen van de voltooiing van de gemeente, van het einde van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Dat is misschien wat beter, wat duidelijker, maar dat is wat het is. En degene die daarin aanbidden, dat is dus een beeld van de gemeente. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. De voorhof ligt als het ware om de tempel heen. Hè? Meet die niet. Waarom niet? Omdat het nog niet gereed is en het wordt ook niet, het eigendomsrecht van de Heer zelf over die voorhof wordt ook nog niet vastgesteld. Zover is het nog niet. Waarom niet? Dat staat erbij. Het voorhof namelijk, het voorhof, Want het voorhof is den heidenen gegeven, aan de heidenen gegeven, of overgelaten. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Waarna de eerste vraag is, waar is de voorhof een beeld van? In elk geval van Jeruzalem, meest voor de hand liggende antwoord. Maar de volgende vraag is natuurlijk daarna, waar is Jeruzalem een beeld van? Dan dus, in dit geval, van Israël als zodanig, ja. Stad Davids, wil ik maar heten, maar het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk wel te verstaan. En hoe lang zou Jeruzalem door de heidenen vertreden worden? Zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Hoe lang zou dat ook alweer zijn? Een andere profetie, hè? Lucas 21 is dit. Ja. Hè? Tot de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En wanneer zijn de tijden der heidenen vervuld? Dat is ook makkelijk als de tijd van Israël begint. En wanneer begint de tijd van Israël? Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Moeilijker is het niet. Goed, dan zijn we hier weer terug. Het begint dus met het tijdstip zelfs van de opname van de gemeente in deze profetie. De voorhof nog niet, want die zal door de heidenen vertreden worden, 42 maanden. En als er verder niks bij staat, is dat dus de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want we laten dat meteen ingaan. De gedachte is dat na de opname van de gemeente Jeruzalem nog steeds door heidenen vertreden wordt. Dat is nu ook al zo trouwens. Dat is al bijna 2000 jaar zo. Maar dat gaat nog door na de opname van de gemeente. En als er verder hier niks bij staat en geen andere verklaring hebben, dan betekent het nog 42 maanden na de opname van de gemeente wel te verstaan. Daarmee is het verhaal overigens niet af. Maar het gaat hier in deze profetie specifiek over deze 42 maanden. Het zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarover staat in vers 3, en ik zal mijn twee getuigen geven. Het woordje macht moet je meteen weer doorstrepen. Het zou niet door kracht, niet door geweld gebeuren, dus het woordje macht mag er helemaal niet in. Toch? Goed hè. Ik zal mijn twee getuigen geven. Maar als ik nou vraag, wie is de getuige? Dan roepen we heel hard, Johannes, of Openbaring 1... Openbaring 1, de getrouwe getuige, de eersteling uit de doden, Christus zelf. En dan gaan we weer verder. En dan roepen we weer, wie is de getuige? En dan is het antwoord, dat is de koning van het nieuwe verbond. Dus, en de hoge priester van het nieuwe verbond. Dan heb je er ineens twee en toch is het er maar één. Maakt niet zoveel uit. Maar goed, daar kom ik straks op terug. Maar hier staat, ik zal mijn twee getuigen geven en zij zullen profiteren. 1260 dagen met zakken bekleed. Wanneer? Terwijl 42 maanden, 1260 dagen is hetzelfde namelijk. Hè? 42 maal 30 dagen is 1260 dagen. Dus gewoon in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, na de opname van de gemeente. Dus, en dat is, lag voor de hand, dat zijn we weer gerust. Want we hadden ons al zorgen gemaakt over hoe het nou verder moet als straks de gemeente is opgenomen. Als alle gelovigen van deze bedeling dus worden weggenomen. Want dan is er ineens geen gelovig overblijfsel meer op aarde. Hoe moet het dan verder? En als daarna Israël tot bekering moet komen en als het zo is dat zij dan de naam des Heren moeten aanroepen, wel dan zegt Paulus daarover, ja, hoe zullen ze aanroepen welke zij niet geloofd hebben, hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? He? Met andere woorden, er moet toch iemand zijn, hoe lieflijk zijn de voeten dergene enzovoort. He? Er moet toch iemand zijn, dit is Romeinen 10, er moet toch iemand zijn die aan het evangelie predikt. En als van vandaag op morgen ineens alle gelovigen verdwenen zijn, moet toch iemand dat werk doen? Nou zegt de Heer, als zover is, dan zal ik mijn twee getuigen zenden. Dus het ligt zeer voor de hand, hè? Na de opname van de gemeente. Twee getuigen die inderdaad zullen prediken in Jeruzalem, dat staat er ook. Ik zal mijn twee getuigen geven en ze zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed. Dat is een beeld van rouw. Soms denk ik, ik weet niet of dat wel opvalt hoor in Jeruzalem. Als men in zakken gekleed loopt. Hè? Je ziet hoe ze daar gekleed lopen, dat is nog erger dan Amsterdam. Dus of dat opvalt, weet ik niet. Maar het is in ieder geval het Bijbelse beeld van rouw. De zak veronderstelt vormloosheid. En vormloosheid is gewoon een beeld van de dood. En daarom van rouw. En zo verder. En dan staat er in vers 4. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En net lazen wij, deze zijn de twee olietakken welke voor de Heere der ganse aarde staan. Dat was het laatste vers van Zacharia 4. Zodat de volgende vraag is, wat beelden die olietakken of olijfbomen uit Zacharia 4 uit? Dat is in ieder geval een volstrekt Bijbels antwoord. Ze zijn een uitbeelding van de twee getuigen die na de opname van de gemeente het woord Gods zullen spreken. In de straten van Jeruzalem. Moeilijker is het niet. Nog niet in ieder geval. Maar er is ook niks tussen te krijgen. Er staat alleen nog wat meer bij. Hier is de uitdrukking ook duidelijk. Getuigen zijn namelijk per definitie degene die voor de God der aarde staan. Dat is wat zij vertegenwoordigen. Dat wie zij vertegenwoordigen. Zij vertegenwoordigen God zelf namelijk. En dus zijn woord. En dan staat er, en zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Dat is ook een oud Bijbels beeld. Vuur dat uit de mond uitgaat. Waarom zou uit de mond van een draak eigenlijk vuur gaan? Dat weet iedereen, hè? Een draak spuurt vuur. Men zegt het van mensen soms ook wel eens. Er spuurt vuur. Wat betekent het dan? Het gaat om zo'n woord wat hij spreekt. Een verterend vuur. Vernietigende woorden. Of hoe heet zoiets. Woorden met een vernietigende uitwerking dus. En dat de draak zulke woorden spreekt, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dan heb ik nagevraagd bij Eva. Want wat de slang sprak, dat bracht inderdaad de dood met zich mee. Nog afgezien dat het ging over de wet. En dat is een bediening des doods. Maar goed, zo snel zal ik het nou maar niet vertellen. He, maar dan ging het toch om eten van de boom. De kennis is goeds en is kwaad. Het is een beeld van de wet. En de wet is een bediening des doods. En inderdaad, men stierf. Vuur dus uit de mond van het reptiel. De draak, de slang, de oude slang of hoe je maar heten mag. Maar even zo goed wordt er gesproken over... Over het woord Gods, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Maar heel vaak wordt in de Bijbel de toorn Gods aangeduid slechts met het woord hitte. En als hij spreekt in zijn toorn, komt er hitte, namelijk vuur uit zijn mond, wat de tegenstanders zal verslinden. Dat staat op vele plaatsen in de Bijbel en dit is er een van. Dus zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan. Ik denk altijd zoiets van, die twee getuigen die roepen dan val dood tegen hun vijand. En die valt dan dood of zoiets. Heel eenvoudig. Niet dan? Toch? In ieder geval als illustratie is het voldoende. Hè? En daar staat, en zo iemand hem wil beschadigen, die moet al zo, namelijk op deze wijze, gedood worden. Namelijk... door een woord van een van deze beide getuigen. Deze getuigen hebben macht de hemel te sluiten, want wij willen graag weten, vragen aan de engel, mijn heer, wat zijn deze? Enzovoorts. Maar het wordt hier niet gevraagd, wordt gewoon meteen gezegd. Zij het dan ook nog redelijk bedekt. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen in de dagen hunne profetering. En Elia was een man van gelijke bewegingen als wij en het bad. En de hemel werd gesloten. Hoe lang? In de dagen van Elia? 3,5 jaar en het staat zelfs 2 keer in de Bijbel. Nee, in het Nieuwe, niet in het Oude Testament. Maar het staat erin. Zodat als hier staat deze hebben macht de hemel te sluiten, denken we nou één van de twee zal wel Elia wezen. We kennen er maar één namelijk die macht kennelijk had. En dat was nog zelfs voor een periode van 1260 dagen, 42 maanden of 3,5 jaar. Dat klopt precies dus, hè? Dus Elia, houden we het even op. Daarna schieten onze gedachten naar de Oud-Testamentische geschiedenis van Elia en stellen wij vast dat de man toch ook wel wat op merkwaardige wijze van de aarde verdween. Of zullen we zeggen dat er wel op vreemde wijze zijn bediening werd afgesloten. Of zullen we zeggen afgebroken. Dat lijkt voor de hand te liggen, want hij zal die dienst nog voortzetten. En dat wordt bevestigd door zijn verschijning samen met de Heer Jezus op de berg der verheerlijking overigens. Maar nog even verder, want dan staat er, en ze hebben macht over de wateren. En daar heb je dus die andere man die samen met Elia en de Heer Jezus verscheen op de berg der verheerlijking. Ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En onder die laatste beschrijving herkennen wij Mozes. En dat Mozes en Elia de twee grote getuigen waren in oud-testamentische tijd, dat kan niemand ontkennen. En ze onderscheiden zich samen met de Heer Jezus van, in het algemeen, van alle andere getuigen die er ooit geweest zijn, dat hun getuigenis, hun optreden, ook gepaard ging met wat genoemd wordt tekenen en wonderen. Mozes namelijk, en later Elia. Daartussendoor gebeurde ook wel eens wat, maar dan was het erg uitzonderlijk. In de dagen van Mozes en Elia was het helemaal niet uitzonderlijk. Zij deden wonderen. Net zo goed als de Heer Jezus, en ze horen dus inderdaad bij elkaar. En dat zal ongetwijfeld weer zo zijn, omdat beide, Elia of Mozes en Elia, een type zijn van de Heer Jezus in elk geval. Maar goed, dat is niet echt wat bijzonders. Maar ik geloof dat het ook zo is dat Mozes als een soort koning van Israël uitdrukking geeft aan de troonsrechten van de Heer Jezus. En Elia als een soort priester geeft uitdrukking aan het priesterschap van de Heer Jezus. En het eigenaardige is, Mozes was een soort koning. Dat wil zeggen, hij functioneerde als zodanig, alleen hij heette officieel niet zo. Het was niet officieel, maar hij functioneerde als zodanig. En precies hetzelfde kan gezegd worden van Elia met betrekking tot priesterschap. Of iedereen was, weten wij niet echt. We hebben alleen sterke vermoedens dat hij het was, maar het staat er nergens expliciet bij. We kennen zijn afstamming verder niet. Maar hij fungeerde als priester of als leviet, want ze werden geacht onder Israël, onder een van de stammen van Israël te wonen en beschikbaar te zijn voor ieder die zich meldde. Want iemand die iets wilde van de Heer of van zijn woord, zou zich daartoe melden bij een priester of eventueel bij een leviet. En van Elia weten we dat het zo ging, en van Elisa zijn opvolger trouwens nog wat nadrukkelijker. Ze woonden ergens en af en toe hadden ze ergens een klusje te doen. Een, weet je iets? Ja, een snabbelbroeder. Ja, ik zag je denken. Ja. Hoe zeg je zoiets? Af en toe moest er wat gebeuren en dan was de man beschikbaar. Dat lijkt sterk op een priesterlijke functie, maar in het Oude Testament staat het er niet bij dat het een priesterlijke functie was. Is het? Maar of hij priester was, weten we niet zeker. Wij weten alleen dat later in het Nieuwe Testament iemand kwam in de geest en kracht van Elia, en die was wel degelijk priester. Jan Baptist, hè? Johannes de Doper, dus. Ja. Dus het is toch een sterk vermoeden dat we hebben dat de een staat voor de koningschap, Elia, of Mozes namelijk, en de ander staat voor het priesterschap van Christus. Zodat Mozes, een van die twee getuigen, overeenkomt met Zerubabel. Ook een soort koning, zal ik maar zeggen. En de ander, Elia, komt overeen met Jozua, een soort priester. Nou, hij was er een, maar dus inderdaad een soort priester, in elk geval. En ik weet niet of je opgelet hebt, maar nou hebben we al drie toepassingen van die twee olijfbomen. De een is, de twee olijfbomen zijn een beeld van de twee getuigen die in de toekomst zullen verschijnen, namelijk Mozes en Elia. En daaronder met een voetnoot zeg ik, maar het kan dus ook slaan op de twee getuigen in het Oude Testament, Mozes en Elia. Maar ja, dat was voor de dagen van Zacharia, maar het had nog gekund. Dat ook twee. Die spraken over de zegening en de kracht van het nieuwe verbond. En ze demonstreerden die ook via wonderen en tekenen. Maar goed, dat terzijde. Twee olijfbomen uit Zacharia, een beeld van de twee getuigen uit Openbaring 11, namelijk Mozes en Elia. Maar via Mozes en Elia kom je, of Elia Mozes, kom je terecht bij Johannes de Doper, want die kwam in de kracht van Elia en die was inderdaad priester. Waarna wij ons meteen afvragen of er in diezelfde dagen dan ook niet nog een andere getuige was dan Johannes de Doper, die wat meer van doen had met het koningschap of zoiets. Die dus een soort koning was. Toen heb ik dat laten navragen door Pilatus. Maar goed, die vroeg, zijt gij een koning? Toch? Aan de Heer Jezus. En het antwoord was niet ja en het was ook niet nee. Hij was een soort koning. Dat wil zeggen, hij had troonsrechten en hij zou ooit koning worden. Met andere woorden, in de dagen van Nieuwtestamentische geschiedenis hebben wij dus ook twee getuigen, namelijk Johannes de Doper en de Heer Jezus. Eén de priester en de ander de koning. Eén uit Levi, de ander uit Juda. Dus het klopt precies. Dan hebben we er al drie. Nou ja, twee vooruit dan. Twee stel, want het eerste stel, zal ik maar zeggen, is Zerubabel en Jozua. Maar die zijn de aanleiding of de basis voor dit visioen en deze profetie. Dus de gedachte is dat ooit later ook twee man zouden verschijnen in de geest en kracht van Zerubabel en Jozua, zullen we dan maar zeggen. Namelijk Mozes en Elia. Maar eerder al de Heer Jezus en Johannes de Doper. Toch? Nou goed. Weer naar Openbaring. Want ik wil even het verhaal van Openbaring 11 afmaken. Waar dan staat in vers 7. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, wanneer? Wanneer zal dat zijn? Als ze hun getuigenis zullen beëindigd hebben. Na 1260 dagen, na 42 maanden, na 3,5 jaar. En dus in het midden van de 70ste week van Daniël. En dus op het tijdstip dat in Jeruzalem de gruwel der verwoesting zal worden opgericht. Want dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Hebben jullie? Matthäus 24, Daniël 9, Daniël 11. Als zij getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. Dat hangt natuurlijk samen met de oprichting van het beeld op het tempelplein in Jeruzalem, in de heilige plaats dus. Geen tempel dus dan. Of althans Jeruzalem nog niet bevrijd of tot bekering gekomen, of hoe het maar heten mag, maar nog steeds door heidenen vertreden. Dan worden deze twee getuigen gedood en hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grootes. En straat betekent eigenlijk gewoon breedte, vandaar ook zeestraten, breedte, al noemen wij het dikwijls weer het nauw, weet u wel, heel vreemd is dat. Of nauw is niet breed, zeggen ze dan, maar in de praktijk is het soms volstrekt hetzelfde, het nauw van Calais, de straat van Dover. Leuk, hè? De Fransen vinden het nauw, de Engelsen vinden het breed. Toch? Laat maar zitten. Maar straat, de breedte der grote stad. En ik denk dus dat straat hier staat voor plein. Want in de praktijk is dat precies hetzelfde. De breedte. En als het is de straat der grote stad, wel, er zijn er heus wel meerdere. Maar als je zegt plein, dan is er maar één. Al zijn er natuurlijk ook meerdere, maar er is er maar één. Namelijk het tempelplein. En daarna is het makkelijk te bedenken dat deze twee getuigen dus worden gedood op het tempelplein, terwijl op het tempelplein die gruwel der verwoesting wordt opgericht. Er zal wel een oorzakelijk verband tussen bestaan. Toch? En de Heer zegt, als dat gebeurt, dan moet je zo snel mogelijk uit Jeruzalem en uit Judea vluchten. En naar aanleiding van de dood van die twee getuigen zou men dat dus in ieder geval ook doen. Dezelfde gelegenheid. Nou goed. De straat van de grote stad die geestelijk genoemd wordt, Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. Dat lijkt me duidelijk genoeg waar het om gaat. En meer wil ik er ook niet van zeggen. Wat hier besproken wordt, is dat na de opname van de gemeente het woord Gods beheerd zal worden door deze twee getuigen. En zij zullen dat woord dus prediken, beginnend bij Jeruzalem. En verder komen zij ook niet dan Jeruzalem. De rest van het verhaal gebeurt ook niet via deze twee getuigen. Wat met deze twee getuigen gebeurt, staat in vers 11. Na drie dagen en een halve, Ik was na 3,5 jaar, en dat getal wordt nog een keer herhaald nu, na 3 dagen en een halve, is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten, en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden, en zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, zij, dat zijn dus die 2 getuigen, want die zei tot hen, komt hier op, of komt herwaarts op, en ze voeren op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. Zodat met deze 2 getuigen hetzelfde gebeurt als wat beschreven staat in 1 Thessalonicenzen 4 in verband met de gemeente. Hebben jullie dat? Zal ik het nou in 2 zinnen zeggen of in 1 hele lange? Zal ik het eens proberen? Als je het mij vraagt, dat in 1 Thessalonicenzen iets meer over wil weten, moet maar meegaan naar het jeugdweekend, als je tenminste nog jeugdig genoeg is. Als u het mij vraagt, is het zo dat die beschrijving uit 1 Thessalonicenzen 4 over wat wij dan noemen opname van de gemeente in de lucht en op de wolken, dat die beschrijving daar zo gegeven wordt, omdat in werkelijkheid het schriftgedeelte niet zozeer uitgebreid spreekt over wat wij noemen de opname van de gemeente, niet over wat wij opname van de gemeente noemen, maar het spreekt meer in het bijzonder over de rest van de geschiedenis van de gemeente. Het gaat er namelijk om dat wij in de toekomst met de Heer op de wolken des hemels zullen verschijnen aan het einde van de 70ste week van Daniël in heerlijkheid. En als dat zo is, als wij op de wolken des hemels zullen verschijnen met de Heer zelf bij zijn wederkomst, weet u wel, dan zijn er herders in het veld en die zien dan die met de engel zien zijn grote scharen van hemelse heerlegers prijzende God, weet u wel. Dit is de voetnoot weer. En dat is dan de gemeente. Begrijp je wel of niet? Aan het eind van de 70ste week zal de Heer verschijnen in de lucht en met hem een schare van hemelse heerlegers prijzende God. En dan is de vraag, wie zijn dat? Ja, wij uiteraard. Dat kan niet missen. Hemelse heerlegers prijzende God. Samen met de Heer, zijn lichaam. Dat is de gemeente. Nou, als de Heer komt op de wolken des hemels en wij komen met hem, komen wij dus met hem op de wolken des hemels. En de simpele gedachte is, als hij straks vanuit de hemel op de wolken verschijnt in heerlijkheid en wij met hem, moeten wij eerst op de wolken des hemels naar hem toe, hem tegemoet. Het is exact wat er staat. Hem tegemoet. En tegemoet veronderstelt niet die kant op, veronderstelt die kant op, maar ook weer terug. En daar gaat het dus om de openbaring van de gemeente met Christus in heerlijkheid. En de gedachte in 1 Thessalonicenzen 4 is dan ook eigenlijk die van, maak je niet ongerust over degenen die ontslapen zijn, want die zullen eerst opgewekt worden en we zullen met elkaar inderdaad de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat wil zeggen, ook de ontslapenen, ook degene van wie wij soms zeggen, zij zijn ons voorgegaan. Dus niet ten onrechte dat we dat zeggen, maar we hebben er soms de verkeerde gedachte bij. Ook degene die ons zogenaamd zijn voorgegaan, zullen met ons geopenbaard worden in heerlijkheid met Christus op de wolken, boven de Olijfberg, aan Israël, etcetera, etcetera. Dat is heel in het kort 1 Thessalonicenzen 4. Nou goed, ik hoop dat je zit me nou aan te kijken van wat vertelt hij me daar nou. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Waar ik het over moest hebben is dat die 2 getuigen hetzelfde overkomt. Ze varen ten hemel op de wolken des hemels. Waarom zou dat zijn dat ze op de wolken des hemels hier komt hierop. De stem van de Heer komt hierop. Dat had net zo goed de bezuin kunnen zijn, de stem. De stem des aartsengels, de bezuin gods, bij de opname van de gemeente. Die zegt, komt hierop en dus naar mij toe, mij tegemoet. En hier worden tot deze 2 getuigen gezegd. En als u dus mij vraagt, is dat omdat deze 2 getuigen na nog 3,5 jaar, minus 3,5 dag, want ik kan goed rekenen hoor, aan het einde van de 70ste week van Daniël, dus samen met de Heer en de gemeente inderdaad in heerlijkheid zullen verschijnen. En waarom ook niet? Want de Heer verscheen al eens samen met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Wat toch op zijn minst ook duidt op zijn wederkomst in heerlijkheid. En er waren Mozes en Elia bij. Dus ik houd het erop dat Mozes en Elia aan het eind van de 70ste week samen met de Heer inderdaad in heerlijkheid zullen verschijnen op of boven, wanneer, waar dan ook maar, op die Olijfberg, bij die gelegenheid in elk geval. En met ons. En waar het op neerkomt, in de praktijk dus, is dat ik geloof dat Mozes en Elia weliswaar oud-testamentische gelovigen waren, maar dat ze niettemin een uitzonderingspositie genieten. En nou, daar zullen ze nog wat voor moeten doen. Dat lijkt me ook geen lolletje trouwens. Maar ze zullen worden toegevoegd aan de nieuw-testamentische gemeente van eerstelingen met een hemelse roeping en erfenis. En waar ging Elia naartoe in het verleden? Naar de hemel, dus dat is een aardige aanwijzing. En hoe was het met Mozes? Daar heb ik trouwens nog een mooi Joods verhaal over, maar goed. Nee, de Joodse overlevering zegt dat Mozes helemaal niet gestorven is, maar ten hemel is gevaar. Hoe komen ze erbij, hè? Dat weet ik dus niet, hoe ze erbij komen. Alleen heeft hij van tevoren zijn eigen dood beschreven, want het staat in een van de boeken van Mozes dat Mozes stierf. En dat ze naar zijn graf gezocht hebben. Dus en dan zeggen ze, Mozes heeft het van tevoren zelf beschreven, omdat hij niet hoogmoedig genoeg was om te kunnen, dat is zoiets dan, zo'n soort term, om te zeggen dat hij ten hemel zou varen. Maar hoe weten de Joden dat Mozes, dat inderdaad de aartsengel gestreden heeft om het lichaam van Mozes enzovoorts? Want voor zover wij weten, kan het alleen. Er staat in Judas immers. Nou, dat was een Jood en die wist het, dus men weet het op een of andere wijze. Hoe weet ik ook niet. Maar de gedachte dat de aartsengel streed om het bezit van het lichaam van Mozes, kan alleen maar betekenen dat dat lichaam zou opgewekt worden. En niet later, op datzelfde moment namelijk. Het betekent dat Mozes misschien dus gestorven is. Ik neem aan dat het correct is, anders stond het niet in de Bijbel. Maar hij zal bij dezelfde gelegenheid, of misschien na 3,5 dag, weet je veel, hij zal weer opgewekt zijn en ten hemel gevaren zijn. En dat is de enige verklaring voor dat hij inderdaad samen met de Heer op de berg der verheerlijking in heerlijkheid verscheen. Wat moest de engel met het lichaam van Mozes? Toen. Hij zou opstaan dus, en ik geloof dat hij opgestaan is. En het beste bewijs ervoor is dat ze inderdaad zijn graf niet hebben kunnen vinden. Het had toch niet zo moeilijk moeten zijn. Maar ze hebben het niet gevonden, hij is ook niet begraven. Of althans, hij ligt er niet meer begraven, hij heeft het opgewekt. En dus vind je dan geen graf. Als er geen lijk is, vind je ook geen graf. Goed, nou dan laat ik het eerst bij om het verhaal straks na de pauze te vervolgen. De twee olijfbomen dus als beeld van de twee getuigen. In Openbaring 11 staat trouwens ook dat ze zijn de twee kandelaren. Er zijn ineens twee kandelaren geworden. Maar dat maakt me niks uit. Dus stel toch hetzelfde voor. Getuigen namelijk. Maar het gaat om het werk van de geest en dus om het prediken van het woord Gods in het bijzonder. Nu is het zo dat als wij de Bijbelse geschiedenis overzien, dan zouden wij komend vanuit het Oude Testament verwachten dat bij de komst van de Heer Jezus, zijn eerste komst heb ik het dus over, dat als alles goed gaat, dat zou moeten leiden tot de bekering van Israël en meteen dus tot de openbaring van het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond op aarde. Dat verhaal kennen we allemaal, zo is het niet gegaan, maar zo zou de verwachting wellicht zijn. In dat geval zou dit visioen over die twee olijfbomen en die kandelaar gewoon van toepassing geweest zijn op Johannes de Doper en de Heere Jezus, de priester en de koning. En dat is het dan. Maar zo is het niet gegaan. Het is hetzelfde als wat de Heer zegt over Johannes de Doper. Hè? Indien gij geloofdet, hij zou Elia geweest zijn, zegt de Heer Jezus over Johannes de Doper. En dan staat er, indien gij het geloofdet, enzovoort. Zoals jullie het geloven, dan is hij Elia. Maar dat zei hij niet. Hij zei, als jullie zouden geloven, in mij namelijk, in de Heer Jezus, dan zou inderdaad het koninkrijk openbaar worden en Johannes de Doper zou dan geweest zijn die Elia die volgens bijvoorbeeld Malachi in ieder geval zou moeten verschijnen. In hetzelfde geval zou de Heer Jezus voor zijn opstanding die andere getuigen geweest zijn, Mozes namelijk, of een profeet als Mozes die komen zou. Vandaar dat in het Nieuwe Testament ook die vraag steeds gesteld, of steeds, maar nogal eens gesteld wordt aan Johannes de Doper. Wie bent u? Bent u Elia? Dan zegt hij nee. Of zijt gij de profeet als Mozes die komen zou? Dan zegt hij ook nee. Ja. Maar hij zou het hebben kunnen zijn. Hij zou Elia kunnen zijn. Dat zei de Heer Jezus ook. Maar dat zou het geval geweest zijn als het volk in die dagen tot geloof gekomen was. Maar dat is niet gebeurd. Dus, wij leren vervolgens dat in de toekomst de geschiedenis alsnog verder gaat, die van Israël. En dat weliswaar de 69ste week van Daniël voltooid was bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. In het verleden, maar in de toekomst zal de geschiedenis alsnog verder gaan en zal de 70ste week aanbreken. Die zou leiden, na 7 jaar dus, die zou leiden tot de komst van de Messias en de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Dat gebeurt nu alsnog in de toekomst. En zo bezien zal dus in de toekomst alsnog die twee getuigen verschijnen. Dat is dus niet Johannes de Doper en de Heer Jezus, maar het is Elia en Mozes. Zodat je dan al twee toepassingen hebt van dezelfde profetie. En uiteindelijk is de laatste belangrijker natuurlijk. Kun je je dat voorstellen? Als in het verleden het koninkrijk gekomen was op grond van het geloof van het Joodse volk, dan zou deze profetie over die twee getuigen, zal ik dan maar zeggen, vervuld zijn geworden in Johannes de Doper en Jezus van Nazareth. Dat is het verhaal dan. Maar het is zo niet gegaan, dus in de toekomst zal het alsnog vervuld worden als de geschiedenis voortgezet wordt na de opname van de gemeente. En dan wordt het toegepast op inderdaad Mozes en Elia. En de profetie over een profeet als Mozes die komen zou, kan dus ook met gemak op Mozes zelf van toepassing gebracht worden. En de profetie over, zie ik zend jullie de profeet Elia eer dat, enzovoorts, uit Malachi, die wordt dan dus niet toegepast op Johannes de Doper, maar letterlijk op, inderdaad, Elia, en dat is het dan. Maar er zit nog een verhaal achter, en dat is waarschijnlijk nog zelfs het belangrijkste van de hele visioen hier uit Zacharia. Dat is namelijk dat in het algemeen, als in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat bepaalde dingen vervulling zijn van oud-testamentische profetie, dan is dat niet de enige vervulling ervan. Sterker nog, als we zeggen, dit is de vervulling van wat in het Oude Testament was aangekondigd, dan moet je prompt zoeken naar nog een andere vervulling van diezelfde profetie, maar dan toegepast in onze dagen, de dagen van de gemeente namelijk. Dat geldt altijd. Talloze voorbeelden daarvan. En dat geldt voor deze uiteraard ook. En dat betekent dat op een of andere wijze dit visioen over de twee getuigen moet worden toegepast in onze dagen. En de vraag is dan, wie zijn die twee getuigen in onze dagen? Maar ik heb het al gezegd hoor. Het is gewoon de gemeente, om het eenvoudig te houden dan even maar, hè? De gemeente van vandaag. Waarom nou niet? Bovendien wordt het ogenblikkelijk bevestigd als we zien dat wat met Mozes en Elia gebeurt overeenkomt met de gemeente. Het drukt naar wat Mozes en Elia doen is getuigen zijn, trouw zijn aan de Heer enzovoort en het eindigt met hun opname. Naar de hemel, op de wolken des hemels. Hetzelfde kan gezegd worden van de gemeente in onze dagen. De gemeente als pilaar en vastigheid der waarheid. De gemeente door wie de geest werkt, zal ik maar zeggen. Zonder kracht en geweld. Maar inderdaad, de geest werkt door ons. En heeft met zijn licht in onze harten geschenen, of noem maar op. En de gemeente is vandaag de getuige van... Nee, ik zal het nog anders zeggen. De gemeente staat voor de heren der ganse aarde in onze dagen. En de gemeente is die getuige. Trouwens makkelijk genoeg, want normaal zou je dat zeggen van Christus, die de getuige is. Maar wij zijn toch zijn lichaam, is er niks mee mis. enige wat je zou moeten vragen is, waarom zijn het dan twee getuigen en de gemeente is er maar één? Dan heb ik eerst een andere vraag voor u. Waarom zijn er twee broden en met de gemeente is er toch maar één? Die is moeilijk. De twee eerstelingenbroden van de Pinksterdag, van het wekenfeest. Gemaakt uit één deeg. Twee broden, op een of andere wijze toch verbonden, maar het zijn twee broden. Met deze olijfbomen zijn op een of andere wijze ook verbonden. Want het is maar één kandelaar. Toch? Dat hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. De verklaring ervoor is makkelijk genoeg. De ene kant. De gemeente is geroepen tot koningschap met Christus. De gemeente, de koning. De andere, de gemeente, is een koninklijk, maar dat zei ik al, een koninklijk priesterdom. De gemeente is geroepen tot priesterschap met Christus, onder het nieuwe verbond. En daar heb je dus je twee. Precies op de wijze zoals we ze hier in Zacharia al terugvinden. Koningschap en priesterschap verenigd in één en dezelfde. Bovendien, als de Heer verschijnt met Mozes en Elia, is een zeer voor de hand liggende verklaring daarvan dat Mozes staat voor het koningschap van Christus en Elia voor het priesterschap van Christus. Dus Mozes en Elia zijn samen een beeld van Christus. Je moet er alleen aan toevoegen dat ze samen een beeld zijn van de Christus, namelijk de Christus, inclusief zijn volk, zijn gemeente, namelijk zijn lichaam. Want wat op Christus van toepassing is, is van toepassing op de gemeente. Wij zijn immers gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Nou ja, en in de hemel. Zodat als Christus genoemd wordt koning en hoge priester van het nieuwe verbond, is de volgende gedachte dat wij als gemeente inderdaad deel hebben aan zijn koningschap en aan zijn priesterschap. Sterker nog, zijn hoge priesterschap als het er nou helemaal over gaat. Hoger nog dan het priesterschap van Israël en dus hoge priesterschap. Dat is het eigenlijk. Het wordt pas in de toekomst realiteit, maar niettemin, daartoe zijn wij geroepen. Zodat het beeld van die twee getuigen met gemak op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Dat is de oppervlakkige, de makkelijke manier en de meest voor de hand liggende. Er is er één die is iets moeilijker, maar waarschijnlijk meer to the point, zoals het heet, meer correcter. Dat is namelijk dat die dubbelheid uitdrukt het eerstgeboorterecht, het dubbele deel namelijk. Het is er maar één, de eerstgeborene, maar hij krijgt twee delen. Vandaar de twee broden als beeld van de gemeente. Vandaar de talloze malen dat in de Bijbel sprake is van twee mannen, twee engelen gewoonlijk, maar twee mannen als uitbeelding van de gemeente. Denk maar aan de twee mannen bij het graf en de twee mannen in witte kleding op de Olijfberg enzovoorts. Om maar eens een eenvoudig voorbeeld te noemen, maar het komt talloze malen voor. En waar het uitdrukking geeft aan eerstgeboorterecht en het dubbele deel van de eerstgeborene, zouden wij dus naar aanleiding van Romeinen 11, wat over het algemeen niet goed gekend wordt, maar wij zouden naar aanleiding van Romeinen 11 ook concluderen dat die twee olijfbomen een beeld zijn van Efraïm en dus van de 10 stammen Israëls in plaats van de 2 stammen Israëls, bedoel ik dus te zeggen. Het deel van Israël met zijn eerstgeboren, het andere deel. Want dat is wat in het bijzonder in Romeinen 11 naar voren komt, waar de tamme olijfboom, ik hoop maar dat u de geschiedenis kent, hè, of het beeld, waar de tamme olijfboom gewoon de uitdrukking is van een volk, dat is duidelijk, maar een volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd, met de term uit de Romeinenbrief. En het idee was, hoe zit het met het Joodse volk? Nou, zegt Paulus, het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis is in de eerste plaats, dit is wel het eerste, zegt hij, het is in de eerste plaats dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. En ik kom er later op terug, in Romeinen 9 en wat er verder volgt, en in het bijzonder dus in Romeinen 11. En hij zegt dan inderdaad dat van die boom weliswaar, of dat van die boom takken zijn afgesneden, de meeste overigens, en dat takken van een andere olijfboom, een linker, of is dat de rechter, het hangt er maar vanaf van welke kant je kijkt, maar van de andere olijfboom, de onvruchtbare olijfboom, een wilde olijfboom namelijk, de takken van die wilde olijfboom geënt worden in de plaats van de natuurlijke takken van de tamme olijfboom. En waar die tamme olijfboom ook volgens de Romeinen zelf gewoon de uitbeelding is van het Joodse volk, is de vraag, wat is dan die wilde olijfboom waar takken worden afgesneden en die takken worden gezet op de tamme? Wat is dan die wilde olijfboom? Dat denk ik, nou, dat is de linker olijfboom van mijn part, maar het doet er nou niet toe, hoor. Maar het is heel eenvoudig. Als de tamme olijfboom een beeld is van de twee stammen van Israël, het Joodse volk, dan is de wilde olijfboom een beeld van de 10 stammen van Israël. Efraïm dus. Want wat velen ontgaat, maar ik heb het natuurlijk laatst op een bijbelstudiedag uitgebreid besproken, dus ik ga er nou heel snel overheen. Wat velen ontgaat, is dat op geen enkele wijze dat beeld van die olijfboom kan worden toegepast op de gemeente als zodanig, om de zeer eenvoudige reden dat gezegd wordt dat de takken die van de wilde op de tamme olijfboom gezet zijn, vervolgens ook weer daarvan afgesneden zullen worden. En dan kan je van de gemeente nooit zeggen dat die afgesneden wordt. De gemeente wordt niet afgesneden. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om degene die zalig worden of zoiets, of degene die geloven. Het gaat erom dat er uitdrukking gegeven wordt aan wie is eigenlijk nu in onze dagen degene aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. En als u zegt dat is de gemeente, zeg ik oké, als ik het zo zeg is het goed. Maar als ik het vraag naar aanleiding van Romeinen 11, dan is het antwoord niet voldoende. Want dan zeg ik maar, hoe kan het dan dat in de toekomst de takken alsnog zullen worden afgesneden? En dat de natuurlijke takken alsnog op een oude plek gezet worden? Wordt de gemeente dan weggenomen en afgevoerd en weggegooid enzovoorts? En krijgen we dan een theorie over dat Israël in de plaats van de gemeente is gekomen dan of zo? Dat kan natuurlijk nooit. En waar men volhoudt dat het een beeld is inderdaad van de gemeente, wordt er gewoonlijk ook aan toegevoegd dat de hele leer van de afval der heiligen. Want als men in het geloof niet blijft, zal men afgesneden worden, staat daar. Maar het punt is dat niet een uitspraak is over de gemeente, maar het is een uitspraak over het volk waarvan de gemeente een vrucht of de vrucht is. Dus ik zeg dan maar, als je de gemeente zoekt in Romeinen 11 in het beeld van die twee olijfbomen daar, dan is de gemeente niet één van die olijfbomen, maar het is de vrucht van de tamme olijfboom. Dat is heel leuk, want daarna krijg je automatisch de discussie over, komt de gemeente nou voort uit Juda? Het antwoord is ja, voor een deel wel, want het was die tamme boom. Maar aan de andere kant, de gemeente komt voort uit die takken van de wilde olijfboom die op de tamme gezet zijn, dus de gemeente komt voort uit Efraïm. Maar dat is een apart verhaal wat ik natuurlijk niet elke keer uit kan leggen hoe dat in elkaar steekt. Maar zo is het wel. Zodat inderdaad in Romeinen 11 de olijfboom een beeld is van de getuige. En het leidt inderdaad tot vervolgens, maar dat onttrekt zich aan het beeld, het voorbeeld van Romeinen 11. Zodat inderdaad vervolgens die olijfboom daar vrucht draagt en de vrucht van de olijfboom is de gemeente. Maar wat is de vrucht van de olijfboom? De olie en het licht vervolgens. Dus als je zegt in de praktijk is het toch de gemeente die dat licht verspreidt enzovoorts. En die het woord Gods beheert. Dan zeg ik ja, dat is ook zo. Natuurlijk. Ook als ik zeg het is Efraïm, dan moet er ook duidelijk zijn dat het dan toch echt alleen maar kan gaan over de gelovigen uit Efraïm. En niet over de ongelovigen van Efraïm. Niettemin, het blijft Efraïm. Net zo goed als dat je kunt spreken over het Joodse volk, maar als het gaat om zegeningen voor het Joodse volk, gaat het heus alleen over de gelovigen uit Juda en niet over de ongelovigen. Niettemin, fundamenteel is het zo dat de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en dus te prediken in onze dagen officieel ligt bij Efraïm. En Efraïm heeft het tot op heden redelijk goed gedaan. Het wordt steeds minder natuurlijk. Maar Efraïm heeft het vanaf het begin goed gedaan. En het resultaat daarvan is inderdaad de gemeente. Eeuwig leven, enzovoorts. En licht wat inderdaad verspreid wordt. Licht wat beschikbaar is voor ieder die dat licht zoekt, enzovoorts. Een heel eenvoudige waarheid. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Dat je net zo goed deze twee olijfbomen uit Zacharia 4 kunt zien als een beeld van de gemeente. Of van Efraïm, maar of eventueel van de gemeente in onze dagen. Die vindt het eigenlijk gekoppeld, want er wordt gesproken over die bomen en over de kandelaar en over de kruikjes en de lampen enzovoorts. Als ik dat verhaal nou voort moet zetten, dan moet ik erop wijzen dat wij een reeks van 7 lampen, sterker nog, zelfs een reeks van 7 kandelaren, tegenkomen in het Nieuwe Testament, waar ze worden aangeduid als de verborgenheid. Dat is in Openbaring 2 en 3. waar sprake is van de verborgenheid der zeven sterren. Dan, en ster betekent ook dat het verborgen is. En dat het hemels is. Dan ben je al bij de gemeente terecht dus. En er wordt gesproken over de verborgenheid van de zeven kandelaren. En het schijnt hetzelfde te zijn. Het wordt in één adem genoemd. De verborgenheid der zeven sterren en de verborgenheid der zeven gouden kandelaren. Het is gewoon hetzelfde. Waarna volgen zeven nogal mystieke brieven. Waar natuurlijk tot in het oneindig over gediscussieerd wordt. Maar het hoeft geen enkel probleem te zijn. We vinden daar een weergave inderdaad van de geschiedenis van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En inderdaad op verborgen wijze in de vorm namelijk van deze genummerde zeven brieven achtereenvolgens. Met andere woorden, via kandelaar of zeven lampen of wat er maar wezen mag, komen we ook via openbaring terecht bij de gemeente uit onze dagen. En daar gaat het maar om. En als ik het woord gemeente niet helemaal op zijn plaats vind, want het is niet helemaal op zijn plaats, dan zeg ik, nou ja, dan gaat het toch in ieder geval over onze dagen waarin die gemeente dan tot stand komt. Met zijn wortels in Juda, maar in de praktijk gevormd uit Efraïm. En Efraïm was de eerstgeborene. En in een heel andere context zou ik er uitgebreid op ingaan dat merkwaardigerwijze Efraïm, of eigenlijk zijn vader Jozef, niet alleen staat voor koningschap, maar net zo goed voor priesterschap. Ik moet er trouwens eerst bij zeggen natuurlijk dat Jozef officieel onder de zonen van Jacob het eerstgeboorterecht ontving. En het vermakelijke van het verhaal is zelfs dat het zelfs over hem heen ging. Dat wil zeggen, hij zelf wordt niet eens als eerstgeborene aangesteld, maar zijn zoon. Zodat daarin helemaal de verborgenheid tot uitdrukking gebracht wordt. Het passeerde hem als het ware, het ging over hem heen. Zoals de openbaring van het koninkrijk van Christus inderdaad over deze bedeling heen springt als het ware. Dat is aardig genoeg. Maar Jozef de eerstgeborene, Jozef degene die de eerste koning zal ik maar zeggen uit Israël. Avant la lettre, want er bestond nog geen Israël. Toch kun je zeggen, hij was de eerste koning van Israël, maar in zijn dagen en door zijn toedoen ontstond dat volk Israël. Zelfs onder zijn bescherming, of onder zijn leiding in Egypte in de tijd. Maar niettemin Jozef de grote koning, maar tegelijkertijd vervult Jozef een functie die overeenkomt met die van Melchizedek, in datzelfde Bijbelboek, allemaal Genesis. Want Jozef was de man die zorgde dat heel de wereld, en in het bijzonder Egypte dus, maar dat is een beeld van de wereld, te eten had brood. Hij bracht voort brood. En dat was de functie van Melchizedek, de koning en priester van de Allerhoogste God, weet u wel. Hij bracht voort brood en wijn. Dat is precies wat Jozef deed. Hij is koning, zo kennen we hem, net als Melchizedek. En hij bracht voort brood. En dat is een understatement, want heel de wereld werd door hem gevoed. Daar komt het op neer. En wijn bracht hij ook voort. Misschien niet voor heel Israël, maar dan wel voor de hele mispogen. De familie. Voor de hele familie. Of hebben jullie dat nooit gelezen? Op het moment dat hij zich bekend maakt aan zijn broers, wordt er vervolgens een feest aangericht. En zij werden tezamen dronken. Dus zodat je me ziet dat het bijbels is om te samen dronken te worden. Maar het hangt er natuurlijk vanaf bij welke gelegenheid. Maar dat doet er nou verder niet toe. Hij bracht dus ook voort wijn als beeld van het leven van het nieuwe verbond enzovoort. Kortom, hij is een soort echo achteraf van de figuur van Melchizedek en daar gaat het maar om. En dat is Jozef. En dat is wat je in Zacharia 4 zou moeten herkennen. Dat namelijk de profetie spreekt over, aan de ene kant het nieuwe verbond is aangebroken, maar aan de andere kant zegt het, maar het koninkrijk als zodanig, het koninkrijk, want de nadruk ligt op de naam Zerubabel, Jozua wordt niet genoemd, het koninkrijk als zodanig is nog niet openbaar. En u kunt zich voorstellen, ook los van enige kennis van de geschiedenis, dat als de koning verschijnt, officieel en voor het eerst, dan zal het nog wel even duren voordat zijn koninkrijk officieel gevestigd is. En zo is het ook. En we kennen daar dan het voorbeeld van uit de geschiedenis van David natuurlijk. Maar ik laat het maar weer liggen. Maar goed, de Heer Jezus stond op en de bedoeling was dat in die dagen het evangelie gepredikt zou worden. Het zou moeten leiden tot de bekering van het Joodse volk en het openbaar worden van het koninkrijk, althans in de eerste plaats over Juda. En zo ging het ook. Alleen de periode waarin het evangelie gepredikt wordt duurt nogal wat lang. En het wacht nog steeds op de bekering van Juda. Maar al die tijd wordt deze profetie van Zacharia 4 vervuld. Er is namelijk sprake van die kandelaar en die blijft branden en die blijft branden. En wordt constant gevoed door die twee olijfbomen of wat er maar wezen mag enzovoort. De geest doet zijn werk in onze dagen en het leidt inderdaad tot het verzamelen van een volk uit de heidenen. De gemeente namelijk in onze tijd. En dat is wat het is. U kunt ook nog korter zeggen, de twee olijfbomen zijn dus gewoon een beeld van de gemeente. Een iets vereenvoudigde versie, maar dat is wat het is. Een beeld van de gemeente. En nou een ander verhaal. Als in de toekomst de gemeente wordt weggenomen, opgenomen, veranderd vind ik eigenlijk de betere uitdrukking. Maar dat begrijpt niemand, dan moet je het altijd uitleggen. Maar dat is wat ik bedoel, hè. Als de gemeente van hier wordt weggenomen van de aarde, dan zitten we met het probleem dat abrupt ineens deze functie van de gemeente ophoudt. Die functie van pilaar en vastigheid der waarheid. De functie van dat priesterlijke volk wat het woord God zou bewaren en zou prediken. Dan is er ineens ook bovendien helemaal geen gelovig overblijfsel meer op aarde. Toen hebben sommigen het opgelost door te veronderstellen dat sommige gelovigen achter moeten blijven omdat ze niet goed genoeg waren. Dan heb ik medelijden met de wereld, want dan moeten die geflipte gelovigen, die moeten... Nee, hoe noem je zoiets? Moeten die dan het evangelie prediken? Dan heb ik medelijden met de wereld, prompt. Maar goed, zo zit het dus niet. De gemeente wordt opgenomen, maar het punt is dat je kunt rustig zeggen, na de opname van de gemeente dus, wordt de functie van de gemeente op aarde, want we hebben hier een functie als pilaar en vastigheid der waarheid. Ik zeg, haal de term maar even uit Timotheus, hè. Wordt de functie van de gemeente overgenomen of voortgezet, zo u wilt, door de twee getuigen. En als zij zich bevinden in de positie van de gemeente, ligt het toch voor de hand dat ze tot de gemeente gerekend worden, of daarbij horen, of daaraan toegevoegd worden. En dat is het verhaal. En dat betekent dat als een profetie in de Bijbel staat over die twee getuigen, dan ligt het voor de hand dat diezelfde profetie net zo goed van toepassing is op dat wat eraan vooraf ging. Op de gemeente namelijk, wiens functie deze twee getuigen in de toekomst over zullen nemen. En moeilijker lijkt me dat niet. En het verhaal van die toevoeging van die twee aan de gemeente heb ik net een beetje snel verteld natuurlijk. Maar er is natuurlijk nog een reden waarom dat zeer voor de hand ligt. Het punt is namelijk dat toen God zich openbaarde aan Mozes op de berg, toen heeft Mozes daar dingen gezien waarvan hij een afbeelding moest maken. En de afbeelding bleek te bestaan uit het totale oude verbond, de wet. Het totaal, al wat er maar toegerekend kan worden. Want heel het oude verbond is een afbeelding of schaduw, een voorbeeld van het nieuwe. En tot Mozes zei de Heer, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld wat hier op de berg getoond is. Wat zag Mozes dan? Nieuwtestamentische waarheid in het algemeen en gemeentelijke waarheid in het bijzonder. Dat moet hij gezien hebben. Bovendien, hij werd naar het beeld van de Heer in gedaante veranderd. En hij weerspiegelde de heerlijkheid des Heren met de termen uit 2 Korinthe 3 enzovoorts. Maar hij moet die nieuwtestamentische waarheid en speciaal gemeentelijke waarheid gezien hebben, verborgen dingen gezien hebben, waarvan hij een afbeelding maakt, een kunstzinnige weergave, een symbolische weergave, in de vorm van de wet in het algemeen, het oude verbond. En hij deed wonderen en tekenen, die nou eenmaal een beeld zijn specifiek van gemeentelijke waarheid. Omdat ze wonderen, tekenen, dat is duidelijk, maar wonderen worden geacht iets te verbergen. Zijn geheimzinnig, bevatten de verborgenheden enzovoorts. Maar later was er iemand die op diezelfde berg was. Dat was Elia. En hij was even lang en hij had ook niet 40 dagen, 40 nachten enzovoorts. Hij moest van tevoren eten overigens. Wij moesten die berg op. En wat daar precies gebeurd is, de Heer is aan hem verschenen. Je mag toch aannemen dat hij op die berg dezelfde dingen gezien heeft als Mozes. En hij deed daarna ook hetzelfde. Hij gaf in zijn bediening uitdrukking aan wat hij, aan wat de Heer hem had laten zien. Op diezelfde berg uiteraard. Hetzelfde verhaal, Mozes en Elia. En later kennen wij er nog minstens één, want ik sla de Heer Jezus zelf maar over, dat is niet helemaal zeker welke berg hij dan geweest is. Ik heb het sterke vermoeden dat het ook daar was, al staat het er niet bij. Want de Heer was ook 40 dagen zonder eten en drinken op, in de woestijn en op een berg enzovoorts. En wat daar gebeurde weet ik niet, maar ik stel me zo voor dat hij dezelfde dingen gezien heeft als Mozes en Elia. En vervolgens deed de Heer ook tekenen en wonderen en sprak over gemeentelijke waarheid, al wil men dat liever ontkennen. Maar het is ongetwijfeld zo. Afgezien van dat ze tekenen daarop betrekking hebben. Maar die bedoel ik niet eens. Ik bedoel later was het de apostel Paulus die daar geweest is. Die zegt het ook niet zo uitgebreid, maar je kan nooit tot een andere conclusie komen. Hij moet geweest zijn op de berg in Arabië, op de Sinaï, toen hij bij de Joden niet terecht kon en toen hij door de Joden, of het Jodendom, misleid geworden was. En toen hij bovendien bij de christenen niet terecht kon, omdat het degene waren die hij vervolgde. En hij zegt, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dus is hij te raden gegaan bij de geest, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben gegaan naar de woestijn, naar Arabië. En vandaar ben ik wedergekeerd. En wat hij daar gedaan heeft, weet ik niet. Met drie hoofdstukken verder ingelaten zegt hij dat Sinaï een berg is in Arabië. En als je die twee schriftplaatsen in dezelfde brief even naast elkaar legt, weet je dus waar hij geweest is. In de Arabische woestijn, namelijk op de Sinaï. En als hij nog in een andere brief zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en dat hij niet weet of het in het lichaam of uit het lichaam was en dat hij daar inderdaad onuitsprekelijk in ieder geval verborgen dingen gezien heeft die hij zo graag wil bekendmaken, dan weet je dus wat hij gezien heeft. Gemeentelijke waarheid. Dat was zijn bron. Gemeentelijke waarheid. En als Paulus dat gezien heeft, heeft Elia dat ook gezien en Mozes dus ook. En waar deze mannen, Mozes en Elia, hun oudtestamentische bediening moesten afbreken, God brak die bediening af, bij Mozes nogal op merkwaardige wijze, want hij bracht het volk naar het land, maar die gingen niet eens in, weet je wel, ligt het dus voor de hand te concluderen dat God voor hen een andere en zelfs een betere bestemming had. Wat denkt u van een beter vaderland in verband met Mozes? Want zo wordt ons vaderland beschreven, dat van de gemeente. Een beter vaderland dan dat van Abraham en Isaac en Jacob, want zo staat het in Hebreeën 11. Maar ik denk dat Mozes dus inderdaad optie heeft op dat betere vaderland. En Elia kennelijk ook. Zodat hun oudtestamentische bediening werd afgebroken. En in de toekomst zullen ze alsnog hun aardse bediening voortzetten, maar dat is geen oud-testamentische, dat is een nieuw-testamentische, waarbij deze beide mannen, mensen, als gelovigen en als dienstknechten Gods op aarde zullen leven, net als u en ik. En de vraag, de theoretische vraag is dan, waar horen ze nou bij? Bij de gemeente der eerstelingen uit de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen of bij Israël en wat er verder volgt in de openbaring van het Koninkrijk? En het antwoord is, het is voor het einde van de 70ste week van Daniel. Dus het koninkrijk is nog niet openbaar, dus horen ze bij de gelovigen uit de verborgenheid. Dus verwachten wij dat ze net als wij de Heer tegemoet gaan in de lucht op de wolken des hemels. En dat is precies wat beschreven staat. Dus hoe je dat ook keert of wendt, zo ligt het. En ik heb nog een ander argument, want aardig is natuurlijk toch, maar dat kan ik zo gauw allemaal niet meer uitleggen. Het aardige is natuurlijk toch dat de zogeheten verheerlijking op de berg van de Heer Jezus, waarbij Mozes en Elia verschenen, in de praktijk een uitbeelding is niet van de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, maar van de verborgenheid van het koninkrijk in onze dagen. Dat is een heel apart verhaal overigens, maar uit het verband waarin het vermeld staat blijkt dat dat zo is. Er blijkt namelijk dat er sprake is van twee beelden tegelijkertijd, allebei kennelijk van onze bedeling. Namelijk het ene wat er gebeurt is dat discipelen op aarde onderaan de berg beneden zijn en ze proberen de duivel te bestrijden, een demon uit te drijven uit de maanzieke knaap, en het lukt ze niet. Geen overwinning. De duivel, of zijn personeel althans, is niet te verdrijven. En in diezelfde tijd is de Heer met drie van zijn discipelen op de berg der verheerlijking. En het punt is dat het samen een beschrijving is van onze bedeling, waarbij hier op aarde nog steeds de tegenstander tekeer gaat en ook niet echt te verslaan is, althans niet uit te drijven is. We hoeven er persoonlijk niet meteen last van te hebben, zo bedoel ik het niet. Maar er gaat hier op aarde tekeer, wat dacht je wat? En in de toekomst nog erger, dus dat klopt precies, hè? Maar wat de hemelse dingen betreft, wij hebben deel aan de heerlijkheid van Christus nu. Dat is op aarde echter niet te zien, dat is namelijk bovenop de berg in de hemel zelf. En dat wordt dan uitgedrukt in de verschijning van de Heer Jezus samen met Mozes en Elia. Want het zal dan ook duidelijk zijn dat volgens de Bijbelse beginselen van de typologie het beeld ook andersom kan worden toegepast. En je kunt dus zeggen, Mozes en Elia zijn een uitbeelding van de gemeente. En zo is het ook ongetwijfeld. Dat is wat daar op die berg gebeurt. Ik kondig tegelijkertijd aan dat Mozes en Elia natuurlijk nog een functie zullen hebben in de toekomst. Goed, ik moet het daar helaas bij laten. Ik heb dit hoofdstuk nou wel, niet helemaal besproken. Wel het visioen, maar niet wat erbij gezegd werd, hè. Want er ging nog het een en ander voorbij over Zerubabel en over een hoge berg en over een hoofdsteen en over genade, genade. Leuk, is dat ook dubbel. Maar daarover hebben wij het wel weer de volgende keer. Ja, tenzij ik het vergeet, maar dan roept u me wel tot de orde, mag ik aannemen.